Onze hulp zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 98, de versen 1 en 2. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm wrocht heil na leed. En het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wat er dus verder volgt, Psalm 98, de versen 1 en 2. Ik lees u een drietal schriftgedeelten uit het woord van God voor. En wel Exodus 33, de versen 20 tot en met 23. Lucas 2, vers 7. En Johannes 14, vers 1 en 2. Ik noem u dus Exodus 33, de versen 20 tot en met 23. Lucas 2, vers 7. En Johannes 14, de versen 1 en 2. Waarna wij dan zingen uit Psalm 146, het derde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Psalm 146, vers 3. Hij zeide voorts, gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zeide voorts, zie, daar is een plaats bij mij. Daar zult gij u op de steenrot stellen. En het zal geschieden, wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrot zetten, en ik zal u met mijn hand overdekken, totdat ik zal zijn voorbijgegaan. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. Uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden.
Gij die in dit leven, ja.
Die als uitgangspunt van mijn onderwerp nu zijt welkom komen dienen, kunt u vinden in uw voorgelezen schrift, in het u voorgelezen schriftgedeelte, dus Exodus 33 en daarvan het 21ste vers, waar het woord van God luidt, want er is een plaats bij mij, en Lucas 2 vers 7, omdat voor hem geen plaats was in de herberg, en Johannes 14, het tweede vers, het laatste gedeelte, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Zoeken we echter eerst met elkaar in gemeenschappelijk gebed het aangezicht des Heren. We zijn hier, Heren, op een enkele avond na, wanneer weer het kerstfeest in het midden van uw gemeente zal gevierd worden, samengekomen om min of meer voorbereiding te houden op dat heerlijke kerstfeit. Want daarin hebt gij toch willen laten zien dat wat bij mensen onmogelijk is, toch mogelijk is bij u. Kerstfeest, dat begint niet op aarde, maar dat is in de hemel begonnen. Ja, het is feitelijk in uw hart begonnen. Daar vindt het kerstfeest zijn heerlijk uitgangspunt. En omdat het in uw goddelijk mededogen haar uitgangspunt heeft gevonden, Daarom is het dan ook de blijdste boodschap die ooit aan mensen gebracht kon worden, dat Christus geboren is. En als we nu, heren, vanavond voorbereiding op dat kerstfeest in deze kerstmeditatie willen houden, dan bidden we van u, verleen ons het licht en de leiding van uw Heilige Geest, opdat we werkelijk inleren wachten dat wat gij aan uw kerk hebt beloofd, niet alsof Christus nog geboren moest worden, hij is geboren, maar het kerstfeit als zodanig, het welk niet herhaald zal kunnen worden en behoeft te worden, dient toch een gestalte te krijgen in ons geestelijke leven. Want gij hebt door het kerstfeest ons willen laten zien dat bij ons mensen er niets is waarin u een welgevallen kunt hebben. Dat het ten eenenmale onmogelijk is dat er ooit van onze kant vandaan iets zou wezen waarom gij ons in genade kunt aannemen. Er was geen andere weg dan van de hemel naar de aarde. De omgekeerde orde die was in het paradijs afgesneden. En daarom, heren, leer ons het kerstfeest door het geloof te kennen, maar dan ook zo te kennen als de blijdste boodschap, een boodschap die bestemd is niet voor brave, maar voor zondige mensen, niet voor reine, maar voor ongerechtige, dat is dus onreine mensen. En dat hebben niet alleen oude mensen, maar dan hebben we ook nodig dat jonge mensen dat verstaan. En als we dan ook vanavond in het bijzonder niet alleen uitgenodigd zijn voor de jeugd te spreken, maar ook door de jeugd, dan bidden we van u. Laat er ook in het midden van deze gemeente jonge mensen zijn die met een verlangen uitzien om kerstfeest te mogen vieren. Maar dan zo te vieren, niet alleen maar wat in uiterlijke omstandigheden, maar met het hart. Want uw kerk, heren, heeft vandaag mensen, en vooral jonge mensen nodig, die de Heere vrezen, die hem zoeken, liefhebben en kennen. Niet een jeugd die met alles mee kan gaan, maar ook niet een jeugd die het in het negatieve zou zoeken, maar een jeugd die positief door genade heeft leren verstaan: u kan ik niet missen. Dat zou de bloem van de kerk dan kunnen zijn. Dan zou er hoop en verwachting voor uw kerk zijn. Wij klagen vandaag aan de dag veel, ook over uw kerk, en we hebben veel te klagen, niet over u, maar over onszelf. Leer onze jeugd het te verstaan dat gij over hen veel hebt te klagen. En dat gij het tot hen ook vanavond laat zeggen. Jonge mensen, jeugd, kinderen, geef mij uw hart. Met minder zijt gij niet tevreden. Wij kunnen de Heere misschien wel wat geven, misschien zelf wel veel geven, maar Heere, gij wilt alles hebben, gij wilt namelijk het hart hebben. Dat is het leven, dat is alles, en wij smeken van u, wil dan ook in onze jonge mensen werken door de kracht van uw geest, die goede keuze, dat leven der genade, waardoor ze verstaan dat ook het kerstfeest rijke geestelijke betekenis voor hen heeft gekregen. Wij smeken daarom van u, verleen ons de leiding van uw Heilige Geest, opdat we enerzijds zouden beseffen en het steeds dieper gaan beseffen dat er voor u bij ons geen plaats was. dat is eigenlijk onze schuld en onze nood. Dat moest althans onze nood uitmaken. Laat het zo worden, Heere, en steeds meer zijn. Opdat we de zonde, de eigenlijke kern van alle zonde leren kennen, dat wij u buiten ons levenshuis hebben gewerkt, en dat wij daarom wel godsdienstig of religieus willen zijn, maar dat wij u niet toelaten tot de diepste kern van ons leven, dat wij de deur van ons levenshuis angstvallig gesloten houden. Dat is onze zonde, dat is onze schuld. Leer het ons verstaan, maar niet alleen als een soort algemene schuld, zoals we daar zo heel gemakkelijk over kunnen praten of over discussiëren, maar ons als onze persoonlijke schuld en als onze persoonlijke nood, opdat het kerstfeest niet alleen maar traditionele betekenis voor ons krijgt of zal hebben, maar dat het werkelijkheid voor ons leven zal worden, zodat het in ons hart mag leven, zoals het leefde in de harten van degenen die op die kerstdag kerstfeest hebben gevierd. U, dierbare koning, die geboren is, kan ik niet missen. Zie, dat is toch de nood van ons hart, en dat dient de begeerte van ons leven te zijn. Werk dat in vele harten, Heere, opdat ook dit gesprokene woord een rijke zegen mag nalaten, uw naam tot eer, en vooral onze jeugd tot eeuwige zaligheid. Wil genadig onze zonden vergeven, en ons naar de trouw van uw verbond gedenken. Wij vragen dit om Jezus wil. Amen. Ik zou vanavond tot u spreken over het onderwerp: nu zijt welkomen. Natuurlijk, u kent allemaal dat vers wel. We zingen het, het zij zonder, het zij met een kerstboom, het zij in de gezellige sfeer van ons huis, of gemeenschappelijk straks op het kerstfeest van onze kinderen van de zondagschool, we zingen het heel graag. Nu zijt welkomen, Jezu, lieve Heer. Maar we vergeten het, dat we het eigenlijk te laat zingen. Want het had 1900 jaar eerder gezongen moeten worden. Toen daar die twee eenzame mensen, Jozef en Maria, maar hoewel ze eenzame mensen waren, toch met de blijde adventsverwachting opgingen naar Jeruzalem. Toen hadden ze daar in Bethlehem net zo goed de herbergier, die de deur van zijn herberg gesloten hield, als de andere deuren waar Jozef aanklopte. Toen hadden ze moeten zingen: nu zijt welkomen, Jezu, lieve Heer. En daarom achteraf, ja, dan is dat heel gemakkelijk te zingen. En wij kunnen op die manier bij onszelf de indruk wekken, want immers, wij willen zo graag onder de indruk, onder een zekere religieuze, gemoedelijke en gevoelige indruk van het kerstfeest komen. Wij kunnen onszelf zelfs zo ver brengen dat we denken dat het waar is. Nu zijt welkom, maar het is niet waar. Het is een leugen. Een leugen, ja. Nee, dat is niets te veel gezegd. Als ik zeg, nu zijt welkomen, dat is een leugen. Waarom? Wel omdat Gods woord het ons zegt. Ik heb het met een enkel woord al aangehaald toen Jozef, daar toch in allermoeilijkste omstandigheden, ze waren arm, Maria in die positie, toen Jozef daar aanklopte bij de herberg, en hij zal zeer zeker van tevoren wel hier en daar aan de bel getrokken hebben in Bethlehem. Wel nu, als hij daar overal het verzoek richt tot deze mensen in Bethlehem, is er plaats voor ons. En dan bedoelt hij eigenlijk, is er plaats voor de komende koning? Dan zegt de Heilige Geest, er was geen plaats voor hen. Dat wil dus heel eenvoudig zeggen, de Heere was niet welkom. Daar gaat het om. En daar hoop ik u dan ook vanavond aan de hand van die drie teksten op te wijzen, dat, hoewel dus de Heere niet welkom was, hij toch is gekomen en zelfs de belofte heeft nagelaten. Er is, hoewel er bij u geen plaats was, er is toch een plaats bij mij. Dat wil dus heel eenvoudig zeggen, al was ik dan niet bij u welkom, gij zijt, jong en oud, toch welkom bij mij. Maar voordat we dat dan met elkaar willen overdenken, laten we eerst met elkaar zingen, en wel uit Psalm 89, de versen 7, 8 en 9. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Het zijn dus de versen 7, 8 en 9 uit Psalm 89. En ik weet niet of er nu gecollecteerd wordt. Er wordt één keer gecollecteerd. En natuurlijk, het is voor onze jeugdvereniging, ik hoef dat hier in Middelharnis eigenlijk niet te zeggen, de collecte wordt van harte aanbevolen.
Aan het eind van mijn toespraak zingen we Psalm 118, de versen 7 en 8. De Heere is mij tot hulp en sterkte en Gods rechterhand is hoog verheven. En wat er verder volgt, Psalm 118, de versen 7 en 8. Het klinkt dus inderdaad wel ontroerend en aanhankelijk als we dat in een gezellige sfeer met elkaar zingen. Nu zijt welkom, maar ik heb er u al op gewezen, het is eigenlijk een leugen. Natuurlijk, die mensen daar in Bethlehem hadden wel allerhande verontschuldigingen kunnen aanvoeren om daardoor hun houding te verklaren dat ze de deuren en feitelijk ook de harten angstvallig op slot hielden. En ik kan u inderdaad wel enkele van die verontschuldigingen aanvoeren en laten horen. Het was immers overvol in Bethlehem. Er kon eigenlijk niemand meer bij. Iedereen had het druk met iedereen en daarom al dan ook Jozef, aan wie wel heel duidelijk waarschijnlijk te zien zal zijn geweest dat hij maar een heel eenvoudige Israëliet was. Misschien was het wel aan hem te zien dat ze maar in een heel arme staat verkeerden, als daarom ook Jozef en Maria aankloppen. Dan zouden ze de verontschuldiging gemaakt kunnen hebben, ja, het was vol en we hadden inderdaad geen plaats meer. Want, en dat zou de tweede verontschuldiging kunnen zijn, je familie die hier toch ook gekomen is, gaat toch eigenlijk voor. En je gaat toch zomaar niet aan een wildvreemde je deur openzetten en aan een wildvreemde datgene bieden wat toch in de eerste plaats voor je eigen familie bestemd is. En vooral, ze hadden deze verontschuldigingen kunnen aanvoeren, dat ze hadden toch niet kunnen weten dat Maria aanstonds de moeder Gods zou worden. Ze hadden toch niet kunnen weten en niet kunnen vermoeden dat daar onder de roof van Bethlehem straks dat machtige en alles overtreffende wonder plaats zou vinden, dat Gods zoon geboren zou worden. En zo hadden ze dus allerhande verontschuldigingen, nee, niet ons, maar de Heere kunnen voorhouden. Als de Heere zelf van de houding van de Bethlehemieten moet zeggen dat er voor hem en dus voor Jezus helemaal geen plaats is. Maar, dan had de Heere tegen de Bethlehemieten kunnen zeggen, ja, ge hebt het niet geweten, zegt ge, dat Gods zoon geboren zou worden. Ge hebt het niet kunnen vermoeden dat Maria, die jonge vrouw uit Nazareth, aanstond de moeder Gods zou worden. Maar, heb ik het u niet laten zeggen, heb ik niet honderden jaren achter elkaar juist u als volk uitverkoren om de blijde boodschap te horen? En was het niet noodzakelijk geweest om ook in Bethlehem Advent te vieren? Was het niet noodzakelijk om ook, net als vroeger, te leren roepen, omdat gij de hemelen scheurdet? Want, dat u zegt, ik weet, wij wisten het niet. En als u als verontschuldiging wel wilt aanvoeren, we konden het toch eigenlijk niet weten, dan zeg ik u, u had het kunnen weten. U had het kunnen weten. En dan tenslotte zou de Heere nog kunnen zeggen, vroeger, denk aan Abraham, waren er wel eens mensen die de deur van hun huis of van hun tent openzetten en die op onwetende wijze zelfs wel eens engelen en de Heere ook geherbergd hebben En daarom, nee. Er mogen dan nog zulke schijnbaar geldende verontschuldigingen aangevoerd worden. Bij de Heere hebben ze geen geldingskracht. Er was geen plaats in Bethlehem voor Jozef niet, voor Maria in die omstandigheden niet. En dus, want inderdaad zo mogen we het concluderen, en dus, er was voor Jezus en tenslotte, en dus, er was voor God geen plaats. Waar? In de wereld? Nee, in de wereld ook niet. Maar er was voor God geen plaats in de kerk. In de kerk, ja inderdaad, in de kerk. Want daar in Bethlehem, daar zetelde ook, al was dat al nog maar een klein deel, maar daar zetelde ook een klein deel van de oud-testamentische kerk. Het was die kerk die eertijds met hunkerend verlangen uitgezien had naar de komst des Heren. Maar die kerk van toen, die was in slaap gevallen. Die kerk van toen leefde niet meer bij het advent. Die kerk van toen wist niet meer te spreken van verwachting. En daarom, er was geen plaats voor God in Bethlehem, dat is in de kerk. En u zult u misschien nog proberen om deze mensen te verontschuldigen door te zeggen ja. Dat zal misschien een samenloop van omstandigheden geweest zijn. Als u wilt spreken van een samenloop, inderdaad. Maar dan niet van een samenloop van omstandigheden. Maar dan moet u zeggen, het was een samenloop van ongerechtigheden. Of wilt u het anders? Het was een samenloop van goddeloosheden. Dat er voor de adventsmoeder, voor de adventsvader en vooral voor het adventskind geen plaats was in de herberg, geen plaats was in Bethlehem. En daarom in de houding van deze Bethlehemieten weerspiegelt zich wat er feitelijk was in de kerk. In de kerk des Heren van die dagen. Want dat was de kerk. Laten we toch alsjeblieft dat goed duidelijk onderstrepen. Het was dus niet maar de wereld die deze houding tegenover de Heren aannam, tegenover de God des Verbonds. Maar het was de kerk die zei, en die dat deed met sprekende daden, Heren, er is bij ons voor alles en voor iedereen plaats, behalve voor u. Wij hebben geen plaats meer over. We zijn bezet. Feitelijk hadden ze moeten zeggen, we zijn bezeten. Is het waar, ja, natuurlijk. Die mensen daar in Bethlehem, die waren niet alleen maar overvol. Hun kamers enzovoort waren niet alleen maar bezet, maar hun harten waren bezeten. Dat blijkt wel later. Wanneer de Heere, als hij op 30-jarige leeftijd in het openbaar optreedt, in het land van Gadara komt, dan vragen ze hem heel netjes, oh ja natuurlijk, dan doen ze dat heel beleefd, maar niet minder indringend. Dan zeggen ze, Heere, die deur is u nu wel doorgekomen, maar wilt u alsjeblieft zo gauw mogelijk weer achter die deur verdwijnen, want echt, daar is bij ons geen plaats voor Jezus. Ze deden het in Samaria net eender. In Samaria dus zeiden ze ook, nee Heere, werkelijk, al hebben we van u gehoord dat u wonderen kunt doen, al hebben we van u gehoord dat u werkelijk schoon kunt spreken En al zijn we misschien er wel eens van onder de indruk geweest, en al is er wel eens een oppervlakkige zielenrimpeling in ons leven geweest, maar als het puntje bij het paaltje komt, als het aankomt op het kardinale, nee, er is voor u, we moeten het tot onze spijt u zeggen, maar er is voor u geen plaats bij ons. Ze zeiden het zelfs, niet alleen in Bethlehem, maar ze hebben het zelfs later gezegd in Nazareth. Dat is dus de plaats waar Jezus als kind opgevoed is, waar hij opgegroeid is, waar hij met andere kinderen in aanraking is gekomen, waar hij zijn jonge leeftijd, zijn jeugd, zijn jongelingsleeftijd doorgebracht heeft, waar hij met andere jongens heeft gesproken enzovoort. Ze hebben het zelfs in Nazareth, waar hij dus 30 jaar heeft geleefd en gewoond, gesproken. Daar hebben ze het zelfs nog gezegd. Hoewel ze hem dus 30 jaar binnen hun stadsmuren en wallen hebben gehad, ze hebben het gezegd. Nee. Nee, u is bij ons niet welkom. Hoe eerder u vertrekt, hoe liever, ja zelfs, ze hebben geprobeerd, u leest ervan in Gods woord, ze hebben geprobeerd hem van de rotsen af te werpen, opdat hij, en dat was het laatste wat ze voor hem, wat ze aan hem wilden doen, opdat hij daar maar in de diepte te pletter zou vallen. En zullen we dan toch nog maar doorgaan, om op kerstfeest te zingen, nu zijt welkom? Zouden we het niet doen? Zouden we maar een streep door dat vers zetten, want het is niet waar. Nog eens, het is een leugen. En u vraagt u mij misschien, ja, u hebt nu wel allerhande aangevoerd ten aanzien van die Bethlehemieten en ten aanzien van die Joden in Samaria, in Nazareth enzovoort, maar geldt dat alles nu ook voor ons? Zou het anders wezen? Want wij moeten het goed begrijpen. Kerstfeest, dat is niet in de eerste plaats het feest van Christus. Maar kerstfeest, dat is het feest van de liefde Gods. Dat wil zeggen, het was op deze wijze noodzakelijk dat God weer in gemeenschap met mensen gebracht kon worden om Jezus die ontzaglijke diepe vernedering te laten ondergaan, dat hij niet maar mens werd, uitgezonderd de zonde aan ons gelijk. Dat wil zeggen, God heeft in het kerstfeest laten zien wie hij wil wezen voor verlorene mensen. Jongens en meisjes, kinderen net zo goed als grijzaards. En geldt dat nu ook voor ons? Er is geen plaats voor hem. Wij zijn toch keurig nette mensen. Wij doen toch alles wat er gedaan moet worden voor de kerk en voor het kerkelijke leven. We laten toch duidelijk blijken dat we nogal wat voor over hebben. En daarom zouden deze woorden nou niet werkelijk een klein beetje al te strak getrokken worden, als ik toch met de hand op Gods woord zeggen moet. Er is bij ons ook geen plaats voor God. Jawel, voor een God naar onze eigen gedachten, naar onze denkbeelden die wij erop nahouden, hoewel de Heere gezegd heeft, gij zult u geen gesneden, maar ook geen denkbeelden van God maken die niet in overeenstemming zijn met zijn woord. Maar er is voor God geen plaats bij ons. En hoe komt dat? Wel, dat komt omdat wij boordevol zitten. Omdat wij net als die mensen daar in Bethlehem overvol zijn. Wij zijn bezet. Waarmee? Oh, dat varieert nogal een klein beetje. De een die is bezet met zijn zaak. En die zegt, net als vroeger iemand eens zei, als ik nu eens gelegener tijd zal bekomen hebben, dus met andere woorden, als ik het nu niet meer zo druk heb en ik kan mijn gedachten er wat beter aan geven, dan, ja, dan zal ik wel eens naast kijken of ik nog eens een keertje tijd ook over heb voor u. Dus heel beleefd en netjes, wij doen dat dan in de regel ook nogal heel vroom, zeggen we, Heer, het spijt me, maar momenteel is u bij mij niet welkom. Dat zeggen we natuurlijk letterlijk zo niet. Want wij bidden, Heere, wilt u alstublieft me bekeren? Maar we doen het in de regel net als Augustinus. Maar nu nog niet. Die was tenminste nog eerlijk. Die zei het erbij. Want Augustinus, die was nog jong. En ik zou vanavond in het bijzonder spreken tot onze jeugd. En over het onderwerp nu niet welkom. En nu zou ik vooral onze jeugd willen vragen. Jonge mensen, je hoeft er nooit aan te twijfelen. Of de Heere in je leven wil komen. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. Dat staat, ik zou het willen zeggen, op elke bladzijde van het Nieuwe zowel als van het Oude Testament. Je hoeft er nooit aan te twijfelen dat de Heere je hebben wil zoals je bent. Maar wel moet je de vraag leren beantwoorden en eerlijk of de Heere ook welkom is. Of je dus echt kunt zingen, nu zijt welkom. Nou, en is het dan niet zo, ik hoop niet van allemaal, maar toch zo is het wel van nature bij iedereen, dat we net als Augustine zeggen, want we zijn er nu eenmaal in opgevoed, Heere, bekeer mij. Zie maar, als je s'avonds je knieën buigt, dan heeft moeder of vader, die heeft je toch geleerd. En je weet het wel van op de catechisatie, ik moet bekeerd worden. En de dominee zal jullie ook wel voorgehouden hebben, je kunt bekeerd worden. Maar, doe je dan net als Augustinus, nu nog niet, want ik ben nog zo jong. Het leven dat lokt nog van alle kanten. En er is immers nog zoveel wat het leven zo aangenaam en aanlokkelijk maakt. En daarom, Heere, bekeer me, maar laat ik dan alsjeblieft nog een poosje mogen genieten. Alsof bekering geen genieten, alsof waarachtige wedergeboorte, alsof waarachtig het welkom van Christus in mijn hart niet het allergrootste genieten zou zijn. En daarom, jong en oud, en dan vat ik het tenslotte maar in het geheel samen, de kerk zegt ook, als zijn we dan gedoopt, al dragen we dan het teken aan ons voorhoofd, als zijn we dan keurig net de trouwe godsdienstige, vrome, misschien wel in onze eigen ogen godzalige mensen. De kerk zegt ook in 1967, heren, we willen best kerstfeest vieren. En we willen het ook nog wel heel degelijk met elkaar vieren. Maar u moet dat ene niet vragen of u bij ons welkom is. Want dat is eigenlijk toch een klein beetje te veel gevraagd. Geen welkom in de kerk. Dat is erg. Want de kerk, en dat vormen wij met elkaar, de kerk is de plaats waar God wil wonen. Dat is de plaats waarin hij wil werken. Dat is de plaats waar de Heere er eigenlijk op zou kunnen en moeten kunnen rekenen, dat hij daar verwelkomd werd. dat daar gezongen werd, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heer. En u moest de Heer vroeger, en hij heeft het de eeuwen door altijd weer moeten ervaren. Daar is geen plaats. En nu zeggen de mensen, ja, daar moet plaats voor gemaakt worden, voor Christus. Dat is op zichzelf goed als u dat zegt, als u het maar niet misbruikt. Want je kunt dat natuurlijk ook misbruiken door op die manier jezelf te verontschuldigen. Door te zeggen, ja, daar kan ik nu eenmaal niks aan doen, dat er voor God en voor zijn dienst en voor zijn woord en voor zijn gemeenschap, voor zijn zaligheid, voor zijn liefde enzovoort, geen plaats is bij mij. Dat kun je doen, maar het is gevaarlijk. Want God, met eerbied gezegd, laat zich niet met onze verontschuldigingen afschepen. En daarom, er is geen plaats voor hem bij ons. Er is geen plekje meer over. We zijn zo vol en we zijn zo bezet met alles, dat inderdaad het tot op vandaag bij ieder mens geldt. En als u dat eens een ogenblik indenkt, welk een ontroerend iets het is. Er was geen plaats voor hem en dus ook niet voor hem. En nu had de Heere daar een punt achter kunnen zetten. Nu had de Heere, toen hij het merkte daar in Bethlehem, dat er dus voor hem geen plaats was, kunnen zeggen: en nu zal het nooit kerstfeest worden. Als het aan ons, en als het ook vandaag aan de dag aan u en mij zou leggen, dan was het ook nooit kerstfeest geworden. Want kerstfeest, ik heb het zo pas reeds gezegd, dat is begonnen in de hemel. Daar ligt de bakermat van het waarachtige kerstfeest. Dat wil dus zeggen, wilt u kerstfeest vieren, dan zult u het moeten vieren vanuit God. Want het is bij de Heere begonnen. En het zijn dan ook engelen die de eerste zangers zijn geweest van het kerstfeest. Maar, en dat is nu het tweede waar ik u op wil wijzen, nu heeft God, hoewel mensen hem geen welkom hier op aarde hebben bereikt, nu heeft de Heere toch destijds reeds tegen Mozes, en dat woord is eigenlijk ten volle in Bethlehem vervuld geworden, nu heeft de Heere destijds, ik heb het u zo pas uit Exodus 33 voorgelezen, gezegd: er is een plaats bij mij. Een plaats. Voor wie? Voor mens. Voor de kerk. Maar dan vooral voor mensen die hier er iets van verstaan hebben, dat ze geen plaats meer hier op aarde hebben. En dat er geen ding hier in dit leven meer is waar ze rust mee hebben en in kunnen vinden. Ik zou het dus zo kunnen zeggen, voor mensen die er iets van verstaan hebben, dat ze geleerd hebben, geen plaats bij God verdiend te hebben. Dat hebben we ook niet. Wij hebben geen plaats bij God verdiend. Want als de Heere dat destijds tegen Mozes zei, er is een plaats bij mij, dan is er inderdaad wat in het leven van Mozes aan vooraf gegaan. Mozes heeft in grote nood verkeerd. Want immers, de Heere had tegen hem gezegd: Mozes, Israël moet naar Kanaan, maar ik ga niet langer mee. Doe het niet, zegt de Heer. Mag ik het eens in heel gewone menselijke woorden zeggen? De Heere wil eigenlijk zeggen: ik ben het zat om met zo'n kerk, waar ik nooit en te nimmer welkom was of ben, om met zulke mensen nog langer dag in dag uit te verkeren. Kunt u het verstaan? Is het ook in uw leven een wonder geworden, o God, dat u mij nog niet zat is? Want daar gaat het om. Dat we dus diep in ons hart verstaan, o God, ik maak het er zo dag in dag uit af, dat het is eigenlijk het grootste wonder dat u mij dus nog verdragen kunt. Zo was het tegenover Israël. En daarom de Heere heeft tegen Mozes gezegd, nee Mozes, het gaat zo niet langer. Het moet maar eens uitwezen. Ik ga me niet langer met dat volk bemoeien. En u moet alleen maar met dat volk naar Kanaan trekken. Ik zal nog een engel meesturen die je leiden kan door de woestijn. Maar zelf, nee, ik doe het niet meer. Dat wil dus zeggen, de Heere die zegt zijn plaats bij Israël op. Er is voortaan een lege plaats. En Israël heeft erop te rekenen dat die plaats leeg blijft. Een lege plaats die voorheen ingenomen werd door de Heere. En Mozes, als hij dat uit de mond des Heeren hoort, die neemt dat niet voor kennisgeving aan. En die zegt ook niet, nou ja, er is niks aan te doen, het is erg. Maar ja, wat moet je eraan doen? Zie dat zo, de reactie van heel wat kerkmensen en ook wat van heel wat Israëlieten zijn. Nou ja, het is nu eenmaal niet anders, je moet je er maar bij neerleggen. Nee. Maar als Mozes dat uit de mond van God hoort, weet u, daar raakt Mozes in de grootste nood. Want God te moeten missen, zijn liefde, zijn leiding, zijn genade te moeten missen. Dat wil dus zeggen dat de Heere zijn plaats leeg laat onder het volk. Dat is voor Mozes een onverdraaglijke gedachte. Dat de Heere zijn plaats in het midden van Israël leeg zou laten. Is dat bij ons ook zo? Mozes had er dus maar niet genoeg aan dat de ark meeging. Hij had er ook niet genoeg aan dat de hoge priester zijn eigen broer Aaron in dat prachtige gewaad meeging. Hij had er ook maar niet genoeg aan dat de duizenden van Israël, al waren ze dan nog zulke helden, meegingen, maar Mozes kon het met niet minder doen dan dat hij wist dat de Heere zijn plaats weer in zou nemen onder zijn volk. Zie, dat is het rechte advent. Dat is dat rechte adventsgestal. Jonge mensen, zou je daar ook zin in hebben? Want daar gaat het nu eigenlijk in heel jullie jonge leven om. Ik zou het zo willen zeggen, dat is eigenlijk de strijd van God in jullie leven. God wil plaatsmaken in het hart van je. Dat hart dat zegt, zeg het maar eerlijk hoor. Nee, Heer. Nee, echt niet, u is bij mij niet welkom. Ik wil voor alles een plaats in mijn leven inruimen. En ik heb al heel wat plaatsen ingeruimd voor alles en nog wat. Maar dat, nee. Het is bezet. Er is geen plaats voor u bij mij. En toch. Nu klopt de Heere. De Heere roept. En hij heeft het eigenlijk al zoveel jaren gedaan. Er is toch een plaats bij mij. Dat wil eigenlijk dit zeggen. De Heere die klopt aan je hart. Opdat je de allereerste en de allervoornaamste plaats voor de Heere in je hart in gaat ruimen. Dat was Mozes keus. Dat was Mozes vermaak. Dat was Mozes blijdschap. En daarom als hij uit de mond van de Heere hoort, Mozes, van nu voortaan laat ik mijn plaats onder u en dus ook bij u leeg. Daar raakt Mozes in de grootste nood. Want Mozes, mag ik het zo zeggen, kan geen kerstfeest vieren zonder de aanwezigheid van God. Wij kunnen kerstfeest vieren, maar als de Heer er niet is, wat is dan het kerstfeest? O, dan zingen we misschien heel ontroerend Stille Nacht. Dan kunnen we misschien een traan wegpinken als we zingen Nu zijt welkom. Maar als de Heer nu niet welkom is, dan is het een leugen. En daarom, wij zullen iets van Mozes moeten kennen. Mozes raakte in nood. Hij raakte in die nood dat hij de Heere, zoals u dat wel kunt lezen in dat Exodus 33, niet loslaat. Maar als het ware de Heere vast gaat grijpen en zegt, Heere, ik laat u niet los. Hij zegt het in deze woorden, tenzij uw aangezicht met ons meegaat, laat ons van hier niet optrekken. En nu zeg ik dat maar in deze woorden, hij zegt eigenlijk, Heere, ik kan geen kerstfeest vieren als u er niet bij is. Wel nu, is dat bij jullie ook zo, jonge mens? Zou je zo graag kerstfeest vieren? Is dat de keus van je hart geworden? En dan zegt de Heere, o zeker, ik ga dat niet in den brede uiteenzetten. Maar dan zegt de Heere aanstonds tegen Mozes, moest luisteren Mozes, er is een plaats bij mij. Wat dat betekent? Wel, dat betekent heel eenvoudig dat de Heere een plaats heeft gereserveerd. Dat is een plaats in de gemeenschap met God voor Mozes. Dat Mozes er dus op kan rekenen dat hij nu, want dat is niet iets voor de toekomst, maar dat hij nu in de strijd en in de nood enzovoort van zijn leven een plaats heeft bij God. Mozes heeft het meermalen in zijn leven ondervonden dat hij geen plaats meer had bij Israël. Ze hebben vaak op het punt gestaan om hem te stenigen. Dan zeiden de Israëlieten dat hij niet meer welkom was onder Israël. En dat hij dus het moest ervaren, en dat heeft Mozes heel wat verdriet en strijd veroorzaakt, maar dat hij het moest ervaren, dat iedereen zei, weg met deze. Maar dan zei de Heere tegen hem, Mozes, er is een plaats bij mij. En daar was Mozes veilig. O, al heeft hij het zelf in zijn leven leren verstaan, o God, het is waar, ik heb ook behoord bij diegenen, al heeft hij dat heilshistorisch zo niet kunnen verstaan, maar ik heb ook behoord bij diegenen die destijds zeiden, er is voor u geen plaats bij ons. Hij heeft door genade zo rijk verstaan, er is voor u evenwel. En daar heb je dat ontzaggelijk rijk, dat onpeilbaar diepe nochtans, er is toch voor u een plaats bij mij. Met andere woorden, als één, en dat zeg ik met heel veel eerbied, als één zingen kan, nu zijt welkom, dan is het God. Is het waar, je zeker? Dat is waar. De Heere die zegt, en hij zegt het vanavond ook door middel van deze kerstmeditatie, nu zijt welkom. Wie? U. Wij. Iedereen. Er is een plaats bij mij. O, dan hoeft u niet te denken dat wij die plaats zelf kunnen verdienen. U hoeft ook niet te denken dat u die plaats u waardig gemaakt hebt, helemaal niet. Maar de Heere die zegt, en dat zegt hij, om Christus wil, er is een plaats bij mij. Is dat niet een wonder? Is dat niet ontroerend? O, dat is duizendmaal ontroerender, als wij zingen, nu zijt welkomen, dat de Heere, dat God van den hemel, en hij heeft dit als het ware laten zeggen, of nog beter, hij heeft dit wel willen laten zien, in de geboorte van Christus, nu. Nu Jezus is geboren, nu zijn mensen, wie ze dan ook zijn, wat ze dan ook deden, nu zijn mensen welkom bij hem. God doet de deur niet dicht hoor. Echt niet, dat deden wij wel. En hoe vaak heeft de Heere al met eerbied gezegd, geliefden, voor een dichte deur in ons levenshuis gestaan. Maar nog, en dat is, ja dat is zo rijk en zo oneindig diep, nog zegt de Heere, ge zijt welkom bij mij. Ik hoop jongelui, dat je dat in je leven gaat verstaan. Dat het in je leven de grootste en de rijkste betekenis gaat krijgen. Dat je welkom bent zoals je bent. En leg vooral dan de nadruk op dat laatste, zoals je bent. Want je bent niet zo'n beste. Oh nee, dat is misschien zo aan de buitenkant niet te zien. Maar je bent niet zo'n beste. Nee, dat weet je zelf niet eens ten volle. Je weet het zelf beter dan je vader en moeder het weten. Maar toch weet je niet ten volle wie je bent. Maar hij, die het ook vanavond zegt, nu zijt welkom. Er is een plaats bij mij. Hij kent je tot op de bodem van je bestaan. Je schrikt wel eens van jezelf, is niet waar? Want als ik nu vanavond eens zou zeggen, want heus, ik ken jullie ook een heel klein beetje. Maar als ik nu vanavond dus zou gaan zeggen, jongens, wat er zo al soms in je gedachten op omgaan, als je daar eenzaam op je bed ligt te woelen en te draaien, dan zou je vanavond hier met een hoogrode kleur zitten. En als ik eens tegen je zou zeggen, meisje, wat er zoal in je hart omgaat. Nee, dat zou je niet graag willen. Dat hou je bedekt. Daar mag niemand bij komen, maar God weet. En ondanks dat alles wat er leeft, en dat geldt niet alleen jullie, want ik zou het ook vanavond kunnen zeggen van die man en van die vrouw. Van ons allemaal. En ondanks dat, wat de Heere dus van ons weet, ondanks dat hij weet van die donkere bladzijden in ons leven, die bladzijden van dat levensboek, die we angstvallig en voor onszelf en voor anderen gesloten houden, zegt de Heere, nu zijt welkom, zoals ge zijt. Dat is evangelie. Dat is blijde boodschap. En dat is daarom zo'n blijde boodschap, omdat wanneer we dat in ons leven ervaren, want dat wordt ervaren. Nee, dat is geen valse mystiek, zoals sommigen wel eens denken. Zeker, er is heel wat overgeestelijkheid. En er is heel wat wel de schijn van mystiek. Dat is van waarachtig geestelijk leven. En dat is niet meer dan mysticisme of hoe u het verder maar noemen wil. Dat is surrogaat. Maar God heeft hier op aarde een kerk, een volk. Niet beter als één van ons. Maar die hier ervaren welke zaligheid het is. Er is een plaats bij mij. Nee, dat is niet een plaats die ze zelf besproken hebben. Echt niet, geliefd. Maar met eerbied gezegd, die heeft de Heere voor hem gereserveerd. En op die plaats daar zijn ze nu altijd weer welkom. Ook al hebben ze het nog weer zo verprutst en nog zo verzondigd, al zeggen ze, heren, dat kan niet meer, dat is ten eenenmale onmogelijk, dat er voor mij nog een plaats zou zijn bij u. De Heere zegt, en hij laat het zien, in Bethlehems kribbe, er is een plaats bij mij voor u. Kent u die plaats? Want weet u, daar zijn we veilig. Daar zijn we zalig. Daar op die plaats in de gemeenschap met de Heere, daar kan de duivel, daar kan de zonde, ja, daar kan niets bij komen. Bij de plaats die de Heere ons heeft bereid, daar, ja, daar is het alleen maar zaligheid. En dat is nog niet eens alles. Echt niet. Oh nee. Ik zou wel onder woorden willen brengen, maar ik kan het niet wanneer die plaats bij God door het geloof ervaren wordt in het leven. Dat is zalig. Dat is zo zalig, dat de blijdschap kan wel eens van het aangezicht stralen. Dat was bij Mozes ook een keer zo. Toen hij de plaats bij God innam, toen straalde zijn aangezicht van blijdschap en vreugd. Maar dat is nog niet eens alles, want later heeft de Heer Jezus er tegen zijn discipelen over gesproken, toen ze zo bitter bedroefd waren, toen ze hoorden dat de Heer naar de plaats, het Vaderhuis, daarboven ging. Toen ze zo bitter bedroefd waren met de mededeling die de Heere hem deed, dat hij afscheid ging nemen. En toen heeft de Heere gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Plaats, waar? Wel in den hemel. Dat is in het Vaderhuis daarboven. Daar heeft de Heere dus een bereide, mag ik het zo zeggen, een gereserveerde plaats voor zijn kinderen ingeruimd, waar ze zullen horen dat ze welkom zijn als ze straks aan het eind van hun leven aankloppen aan de hemelpoort. Nee, dan zal de Heere de deur niet gesloten houden. Nee, dan zal de Heere voor hen, die hier door het geloof hebben verstaan, er is een plaats bij mij, dan zal hij de poort niet gesloten hebben, houden, maar dan zal hij die poort openen. Want er is een gereserveerde plaats in de hemel voor zijn kinderen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waarom zei de Heere dat? Wel natuurlijk in de eerste plaats om ze te vertroosten. Ze waren bitter bedroefd. Geen wonder. Geen wonder. Vindt u dat geen wonder? Dat die discipelen zo bedroefd waren. Waarom waren ze dan zo bedroefd? Wel, de Heere die zou weggaan. En ze hadden één ding in hun leven verstaan. Dat als de Heere wegging, mag ik het zo zeggen, dan was het hek van de dam. Het hek van de dam. Dan wist Petrus, net zo goed als Johannes, o God, dan komt er nooit wat van ons terecht. Dan komt er nooit wat van uw boodschap. Dan komt er nooit wat van uw kerk. Dan komt er niets van uw koninkrijk terecht. En daarom, ze waren bedroefd. En nu gaat de Heere zeggen, ik ga heen. Maar denk niet dat ik u ga vergeten. Of dat ik u alleen zal laten. En dat de plaats die nu straks in uw kring leeg zal zijn. Dat de zetel die ik telkens innam, wanneer we met elkaar aten en dronken, voor eeuwig leeg blijft. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Dat wil dus zeggen, ik ga heen naar de bruiloftzaal daarboven. En daar zal ik als de koning aanzitten aan het hoofdeind van de tafel. maar er is ook een plaats bereid voor u. En de discipelen zouden nog wel de voornaamste plaats krijgen, want ze zouden straks bij en met hem zitten in zijn troon, oordelende de 12 geslachten Israëls. Er was een plaats voor hem in de hemel bereid. En daarmee wil de Heere dus zeggen: mijn kinderen, die hier kerstfeest op aarde hebt gevierd, door mij in het geloof welkom te heten in uw leven en in uw hart, die je door genade in de goede keus hebt leren verstaan: Heere, u kan ik niet missen. Wel nu, mijn kinderen, ik kan u niet missen. En ik wil u niet missen. Ik wil u eeuwig bij mij houden. En daarom, er is een plaats, een bereide plaats in de hemel. En als dan de discipelen, als dan de kerk des Heren, als dan heel die kerk, die scharen die niemand tellen kan, daar binnen zal zijn, dan zullen de engelen de citer schrijven en dan zullen ze zingen: nu zijt welkom. O, wat zal dat een heerlijk welkom zijn, als ze na volbrachte dagtaak, als ze na de strijd die ze hier hadden moeten strijden, altijd maar weer, als ze, nadat ze zo vaak hebben gedacht: o God, zou daar ooit wel een plaatsje voor mij zijn, het dan zullen horen uit de mond van de engelen Gods, en dus feitelijk uit de mond des Heren zelf, dat ze voor eeuwig welkom zullen zijn, en voor altijd hun plaats bij de Heren zullen innemen. En nu is er nog plaats. Want heus, daar zijn, mag ik het met eerbied zeggen, nog heel wat lege plaatsen in het koninkrijk van God. Er is plaats voor mensen die het in woord en daad zeggen, misschien wel heel vroom: er is geen plaats voor u bij mij. De Heere zegt, jonge mensen, nog. Er is nog plaats. Maar er is haast bij. Want als we ons niet vergissen, dan kon de Heere wel eens bezig zijn om de laatste plaatsen in zijn koninkrijk te laten bezetten. En als dan straks de laatste plaats bezet is, dan is het afgelopen. Dan is er nooit meer plaats bij God. Als de laatste, al is het dan de diepst gezonkene, maar als de laatste zondaar toegebracht is en het voor hem werkelijkheid is geworden of voor haar: ik ga heen om uw plaats te bereiden, dan zal er geen plaats meer zijn. Dus er is haast bij. Zult u haast maken? Dat is, zult u ernst maken? O, het is zo de moeite waard, jongelui, echt. Ik zeg wel eens in mijn eigen gemeente: jongelui, denk toch niet dat je dan met een scheef gezicht door de wereld moet, hoor, want zo is het niet. Godsdienst bestaat niet uit een zuur gezicht of uit een scheef gezicht, al weet ik het allemaal. Zo is het niet. De waarachtige vreze Gods, die heeft niet in de eerste plaats het kenmerk dat ik met een boekje in een hoekje ga zitten. Echt niet. Als Paulus dat gedaan had, dan was Europa in het donkere gebleven. Maar godsdienst, waarachtige godsdienst, dat heeft niet alleen een opdracht, maar het krijgt ook de gave van de vrede met God, die alle verstand te boven gaat. Het smaakt blijdschap in de gemeenschap met God. Het leert het wonder enigszins verstaan. Er is een plaats bij mij. En ik heb van deze plaats het wel eens meer gezegd, jongelui, zou je daar nog geen zin in kunnen krijgen? Huis, er is nog een plaats bij God. Nog. Hoe lang? Ik weet het niet. Hoeven we ook niet te weten. Hoeven we ook niet nieuwsgierig naar te vissen en uit te zoeken. Maar wel dit. Er is haast bij. En daarom ten slotte. Omdat de Heere nu nog. Door middel van de prediking van zijn woord laat horen. En het aanstonds op kerstfeest ook opnieuw laat prediken. Dat mensen bij hem welkom zijn. Dan heb ik ten slotte nog één boodschap. En dat is. Vlucht. Voordat het te laat is. Vlucht. Zoals gezegd. En altijd weer. Dat is aanhoudend. Vlucht naar hem. Die in de prediking van het woord. Dat is in de gestalte van de heilige schrift. Tot ons komt. En het ons nog laat horen. Er is een plaats bij mij. Opdat onze plaats niet leeg zou blijven staan. Hier op aarde. En wij straks zouden moeten horen. Er is geen plaats meer. Gij zijt niet welkom. Amen.
Thank you.
Aan het einde van deze bijeenkomst, heren, willen we uw naam eerbiedig dankzeggen, dat wij van u de gelegenheid hebben gekregen om deze kerstvoorbereiding met elkaar te vieren. En u hebt gij ons in uw woord gezegd dat er voor u bij ons geen plaats is. O God, leer ons dat erkennen. Leer ons dat van harte te beamen. Maar dat niet alleen. Doe ons ook verstaan hoe gij daar nu tegenover gezegd hebt. Er is een plaats bij mij. Wat een wonder, Heer, dat er voor ons zo diep zo schuldig, zo goddeloos, dat wij u buiten de deur van ons leven hebben gewerkt, dat er voor ons plaats is bij u. Het mocht u behagen, Heere, dit woord vooral ten zegen te stellen voor onze jeugd, opdat ze in dit woord zouden herkennen hun eigen levensbeeld, maar het dan ook van harte leren zoeken om die plaats bezet te krijgen waarvan gij gezegd hebt, er is een plaats bij mij in Christus Jezus, zodat de belofte, ik ga heen om uw plaats te bereiden, voor ons wezenlijke waarde en inhoud mag ontvangen. Doe verzoening over onze zonden, Heer. Gedenk deze gemeente, denk aan onze jeugd. Bewaar ze bij de eenvoud van uw woord en doe ze u zoeken, vrezen en liefhebben. Denk aan hen die leiding te hebben te geven aan het jeugdwerk. Laten ze het doen in de wetenschap dat ze ook van dit eenvoudige werk rekenschap af moeten leggen. Laten ze het biddend doen. Zegen onze vriend en ambtsbroeder die hier de gemeente als herder en leraar mag wijden in de grazige weide van uw woord. Sterk en bekwaam hem tot het werk waartoe gij hem hier roept en wees ons allen nabij. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu nog tot slot uit Psalm 150 en daarvan het eerste vers. Loof, loof zijn. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Loof des Heeren grote macht in de hemel zijner kracht. Psalm 150, vers 1. de zegen mede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.